Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 135 zingen wij het eerste vers. Prijs de naam van uw God, Heere knechten hier vergaard. Prijst zijn naam en wijs gebod, daar ge in het voorhof staat geschaard en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze Heer. Psalm 135 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 17e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Lucas 17, de versen 1 tot en met 10, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lees nu Lucas 17, de eerste 10 versen. En hij zeide tot de discipelen, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welken zij komen. En het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Wacht u zelf een. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij 7 maal desdaags tegen u zondigt, en 7 maal desdaags tot u wederkeert, zeggende, het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziesboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen, kom bij en zit aan. Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid wat ik aan de avond zal eten en omgod u en dien mij totdat ik zal gegeten en gedronken hebben en eet en drink gij daarna. Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze bijzondere uren van morgen, waarin wij ambtsdragers mogen bevestigen en ook een tweetal broeders afscheid nemen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 17 en daarvan het 10e vers. Lucas 17, vers 10, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden: de knecht instrueert zijn knechten. De knecht instrueert, dat betekent geeft instructie aan, zijn knechten. En jongens en meisjes, dan staat het eerste woordje knecht, dat staat met een hoofdletter. Dat is de Heere Jezus. En het tweede woord knecht, dat staat met een kleine letter, dat zijn de discipelen. De knecht instrueert zijn knechten. Een tweetal gedachten vragen onze aandacht, in de eerste plaats in hetgeen zij hebben te doen en in de tweede plaats in hetgeen zij hebben te zeggen. In hetgeen zij hebben te doen, het eerste gedeelte van de tekst, daar staat: alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is. Dus wat hebben zij te doen? Ze hebben te doen al hetgeen hun bevolen is. En onze tweede gedachte, hetgeen zij hebben te zeggen. Zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Gemeente, broeders, de Heere Jezus is hier in gesprek met zijn discipelen. U ziet dat in het eerste vers. Hij zeide tot de discipelen. U ziet dat in het vijfde vers. Daar staat: en de apostelen zeiden tot de Heere. Dus het is in het bijzonder een woord voor ambtsdragers. Er is al veel gezocht naar het verband wat er is tussen dit woord en de vraag die de discipelen gesteld hebben: vermeerder ons het geloof. Ik denk dat we moeten zeggen dat er niet een direct verband is tussen dit woord en die zojuist gestelde vraag, waar de Heere het antwoord op gegeven heeft van het mosterdzaad. Maar dit woord is eigenlijk de afsluiting van een reeks van vermaningen. En in die reeks van vermaningen gaat het vooral over de waarschuwing tegen de zuurdesem van de fariseeën en de schriftgeleerden. Het gevaar van eigen gerechtigheid. Het gevaar van hoogmoed. Daar heeft de Heere zijn discipelen vaak op gewezen. We zullen zien, dat heeft ook weer te maken met dit afsluitende woord. Alzo ook gij. Onze tekst hoort natuurlijk bij de vorige versen. Het is eigenlijk de toepassing, zou je kunnen zeggen, bij de gelijkenis die de Heere zojuist heeft uitgesproken. Hij maakt deze toepassing zelf. Alzo ook gij. Met andere woorden, gelijk die dienstknecht uit de gelijkenis, alzo ook gij. Gelijk hij moest doen, alzo moet u doen. Gelijk hij moet zeggen, alzo moet u zeggen. En om die toepassing te kunnen begrijpen, dan zullen we natuurlijk ook in onze eerste gedachte die gelijkenis daarbij moeten betrekken. Over die dienstknecht. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: en wie van u heeft een dienstknecht? Wie van u? Hij maakt het heel persoonlijk. Hij legt het eigenlijk bij hen neer met andere woorden, oordeelt u zelf. En nou zullen de discipelen geen dienstknechten gehad hebben, want ze waren vissermannen. Maar de Heere bedoelt eigenlijk te zeggen, denkt u dat eens in, als u een dienstknecht zou hebben. En hij brengt het eigenlijk zo dichtbij om het beeld voor hen levendig te maken. En het antwoord, dat mogen duidelijk zijn. Het antwoord straks op de vraag die de Heere stelt, moet zijn, niemand. Het antwoord moet zijn, nee. Dat antwoord, dat verwacht de Heere ook. Wie van u een dienstknecht hebbende? Een dienstknecht. Eén dienstknecht. Jongens en meisjes, het gaat in deze gelijkenis over een kleine boer. Een grote boer heeft veel dienstknechten. Een kleine boer heeft maar heel weinig. Of hier is zelfs een boer die maar één dienstknecht in dienst heeft. En die ene dienstknecht is een soort manusje van alles, zouden we zeggen. Hij moet alles doen. Hij is niet voor één bepaalde taak dienstknecht. Maar we zullen zien, hij moet op de akker werken. Hij moet de kudde hoeden. En hij moet ook nog eens voor de maaltijd van zijn heer zorgen. Met andere woorden, hij moet van alle markten thuis zijn. Een dienstknecht. Een enige dienstknecht. En dan moeten wij er ook wel op letten vanmorgen dat die dienstknecht uit de gelijkenis niet een dienstknecht is zoals de boeren vandaag hun knechten hebben. We moeten dit echt zien in de tijd waarin de Heer Jezus dit uitspreekt. Een dienstknecht. Het gaat over een slaaf. De kanttekenaar gebruikt het woord lijfeigene. Wat is dat? Een lijfeigene is iemand, jongens en meisjes, die door de meester gekocht is. Hij heeft daarvoor betaald. En die lijfeigene, je zou kunnen zeggen, die is met zijn lijf, met zijn hele leven, eigendom van de meester. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. En nou wil ik niet zeggen dat de Heere Jezus de slavernij daarmee goedkeurt. Je zou deze tekstwoorden ook kunnen misbruiken. Alsof de Heere Jezus hier positief spreekt over de slavernij. Alsof het goed is dat mensen verhandeld worden voor geld. Nee, dan misbruiken wij de schrift. De Heere Jezus gebruikt gewoon een beeld zoals het toen voorkwam. En in de verhoudingen tussen mensen onderling past dat eigenlijk niet. Maar we moeten niet vergeten dat het beeld wat hier gebruikt wordt wel past in de verhouding tot God en zijn dienstknechten. En daarom maakt de Heere Jezus van dit beeld gebruik. Dit beeld misbruikt misschien door iemand in die tijd, laat wel zien hoe het behoort te zijn tussen de Heere en zijn discipelen. Het gaat over een dienstknecht die een zware dag heeft gehad. Kijk maar, er staat in onze tekst dat hij heeft geploegd. Nou, ga er maar aan staan in het oosten om te ploegen. Gemeente, dat is geen eenvoudige arbeid. Iedereen die wel eens in Israël geweest is, weet dat de bodem voor het merendeel bestaat uit rots. En ga dan maar eens ploegen op zo'n akker waar op de ene plaats een diepe laag aarde ligt en op de andere plaats een rotssteen. En bovendien, als je denkt aan de ploeg die in die dagen gebruikt werd, ja, dat is niet te vergelijken bij de ploeg die achter onze tractoren hangt, maar je moet denken aan een pin die in de grond geduwd wordt, een heel eenvoudig instrument. Nou, die arbeid van zo'n dienstknecht, dat is ploegen en zweten. Want het ploegwerk dat gebeurt ook onder de brandende zon. Dus je kunt je voorstellen als zo'n dienstknecht een paar uur bezig geweest is, dat hij hijgt naar de avondschaduw. Dat hij verlangt naar huis. Dat is het beeld wat de Heere Jezus hier gebruikt. En eigenlijk ligt daar een prachtige lijn ook naar het ambtelijke werk. De broeders die geroepen worden tot het ambtelijke leven, die worden geroepen om te ploegen. Met een heel eenvoudig instrument. Voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. De boodschap van Gods woord, de wet. De wet moet door de gemeente getrokken worden, in de harten van jongeren getrokken worden, met het doel dat het opengescheurd wordt, opdat wij ontvankelijk worden voor de boodschap van het evangelie. Nou gemeente, dat is geen makkelijke arbeid, dat durf ik u wel te vertellen. Want niemand zit erop te wachten. En bovendien hebben wij een hart zo hard als een rotssteen. We willen niet open geploegd worden, we willen niet gewaarschuwd worden. Veel mensen worden ook boos als ze aangesproken worden. Je mag alles zeggen als je maar niet te persoonlijk wordt, want dan worden mensen boos. En dat is nou toch het werk van ambtsdragers. Om Gods wet in het midden van de gemeente te hanteren. Nou, dat kost wel eens een zweetdruppel, dat kunt u begrijpen. Zeker ook in de tijd waarin wij leven. Het tweede wat die dienstknecht gedaan heeft vandaag, dat is de beestenhoedende. Dus bij het ploegen heeft hij ook nog eens leiding moeten geven aan de kudde. Zijn meester heeft ook dieren, die dieren moeten gewijd worden. En dat is ook geen makkelijk werk. Hij moet voortdurend opletten of er geen roofdieren aankomen die de kudde zouden verscheuren. Hij moet er voortdurend op letten of er toch niet een dwarsschaap afdwaalt van de kudde. Het mag zijn oog niet ontgaan als er iemand van de kudde afdwaalt. Hij moet ervoor zorgen dat de kudde komt op de plaatsen waar voedsel is, waar eten en drinken is. Ook geen gemakkelijk werk, zeer intensief. Hij mag geen ogenblik slapen onder die arbeid, want dan loopt de kudde gevaar. Maar nu, ook daarin kunnen we een lijn trekken naar het ambtelijke leven. Ambtsdragers worden ook geroepen om de kudde te hoeden. De Heer Jezus heeft dat letterlijk tegen Petrus gezegd. Hij heeft dat woord hoeden gebruikt voor de ambtelijke arbeid. En schapen zijn niet zo volgzaam, jongens en meisjes. Schapen zijn dwaalziek. Dus om ze allemaal in het spoor te houden, om ze te leren volgen, dat valt niet mee. Dat viel voor een herder niet mee. En dat valt vandaag voor ambtsdragers ook niet mee. Alzo ook gij. De Heere zegt tegen zijn dienstknechten, kijk eens naar die dienstknecht, hij lijkt wel op u. En op de arbeid die ik aan u bevolen heb. Alzo ook gij. En daar komt die dienstknecht terug van de akker. Hij heeft een zware dag achter de rug. Hij is moe. Hij is hongerig. Hij verlangt naar eten. Hij komt in de boerderij van zijn meester. En ja, nou zal hij het toch eens uitgebreider van gaan nemen. Nee. Als hij binnenkomt, wat zegt zijn heer dan? Zegt zijn heer dan, kom bij en zit aan, goede dag gehad. Kijk, ik heb alvast de maaltijd bereid, wil je mee eten? Nee, zo ging dat helemaal niet in die tijd. Die dienstknecht, als die thuis kwam, was hij nog niet klaar met zijn werk. Want het was zijn taak om de maaltijd voor zijn heer te bereiden. Dus die heer die zei niet, kom en zit aan. Er zou geen ene heer zijn die dat deed bij zijn slaaf? En er zou ook geen ene slaaf zijn die verwacht dat dat gebeurt, dat hij tegelijk met zijn heer mag aanzitten. Nee, zijn werk is nog niet klaar. Hij moet voorlopig nog aan de slag. Hij moet een maaltijd bereiden. En als die maaltijd klaar is, jongens en meisjes, ik kan me voorstellen, zijn maag knort. Hij zou zo graag al gaan eten, maar dat mag nog niet. Eerst zijn heer. Hij moet de tafel bedienen waar zijn heer zit. En als zijn heer gegeten heeft, nou, dan is het zijn beurt. Die dienstknecht, die moest zichzelf helemaal wegcijferen. Hij was namelijk niet van zichzelf. Hij was niet zijn eigendom, maar hij was het eigendom van zijn meester. En in een goede verhouding tussen de dienstknecht en de meester was dat niet echt een probleem. Jongens en meisjes, als die dienstknecht van zijn meester hield, en hij wist er zijn nog duizenden andere heren, maar oh, wat ben ik blij dat ik niet in de handen ben van die heer en dat ik niet in de handen ben van die heer. Wat ben ik blij dat ik deze heer mag dienen. Weet je, zo'n dienstknecht die vond het een feest om in de buurt van zijn heer te zijn. Die deed eigenlijk niks liever dan zijn heer dienen. Want zijn heer was het zo waard om gediend te worden. Nee, dan valt het dienen niet zwaar. Dan is het niet moeilijk om jezelf weg te cijferen. Alzo ook gij, zegt de Heere tegen zijn discipelen. Hij vraagt eigenlijk, bent u van uzelf of bent u gekocht? Bent u mijn eigendom? Heb ik u gekocht? Wel nu, zie dan uw beeld in die lijfeigene. Zie dan uw beeld in die slaaf. Ben ik een slechte heer voor u? Of ben ik het waard om gediend te worden? Wel nu, dan dient toch uw hele leven aan mij gewijd te zijn. Alles wat betrekking heeft op mijn dienst, dat dient toch de liefde van uw hart te hebben. Moet u niet in de eerste plaats bezig zijn met mij en met mijn dienst? Gemeente, dat vraagt de Heere nu van zijn ambtsdragers. Het trof me dat op de rouwkaart van dominee Golverdingen stond deze volgorde, dat de Heere weggenomen had, zijn knecht 1, mijn dierbare man 2 en onze lieve vader. Die volgorde, mijn knecht, was hij het eigendom van zijn vrouw? Nee, zijn vrouw had hem niet gekocht. Was hij het eigendom van zijn kinderen? Nee, zijn kinderen hebben hem niet gekocht. Hij was het eigendom van de meester, die hem gekocht had met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En dan hoort er in het leven van Gods knechten 1 punt bovenaan te staan. Dat is de meester. En ik weet dat er in onze tijd veel mensen zijn die daar anders over denken. Maar ik geloof dat in het leven van degene die zich het eigendom van Jezus Christus mogen weten, 1 ding bovenaan staat in hun leven. En dat is, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dan heb je maar 1 begeerte, en dat is om je leven te verteren in de dienst des Heeren. Dat is het beeld wat de Heere hier zijn apostelen voorhoudt. Alzo ook gij. Wiens eigendom ben je? Ben je mijn eigendom? Dan mag ik toch ook aanspraak maken op u. Dan mag ik toch ook beslag leggen op uw leven. Dan mag ik toch ook beslag leggen op uw tijd. Dan mag ik toch ook beslag leggen op uw krachten. Dan mag ik u toch ook vragen om mij allermeest te dienen. Dan mag ik toch ook vragen of u uzelf wilt wegcijferen voor mij. Dankt hij ook dezelfde dienstknecht omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was. Die dienstknecht die komt thuis, jongens en meisjes. Die is druk bezig met de maaltijd en hij zet een bordje soep neer voor zijn heer. En wat zegt die heer dan? Wat wij zeggen in een restaurant, dank u zeer. Nee. Stel je voor, jij komt op school. En je hebt je huiswerk gemaakt. En de meester of de docent controleert het. Je hebt het gemaakt, keurig. Wat zegt de meester dan? Ik dank je zeer dat je je huiswerk gemaakt hebt. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon je plicht om dat te doen. Dat hoor je te doen. We leven in een tijd waarin de meester bijna moet bedanken als je iets doet. En waarin je moeder moet bedanken als je een keer helpt met afdrogen. Bedankt dat je dat gedaan hebt. Maar het is gewoon je plicht. En zeker van zo'n slaaf, het is de plicht om te ploegen. Het is de plicht om te hoeden. Het is de plicht om te bereiden. Dankt die Heer, heeft die dienstknecht iets bijzonders gedaan? De Heere Jezus zegt, ik meen nee. In het oorspronkelijke, daar staat het eigenlijk heel sterk. Daar staat zeer zeker niet. Dat zou ongebruikelijk zijn om dat te doen. Die knecht die staat ook helemaal niet op een bedankje te wachten. Als wij op een bedankje staan te wachten, dan is er iets mis in ons leven. Als wij het eigendom zijn van Jezus Christus, dan begeren wij onszelf op te offeren in zijn dienst. Dat kan niet anders. Dat is wat de Heere zijn discipelen voorhoudt. Alzo ook gij. Het gaat in de eerste plaats om mij. Wat ze moeten doen. Ze moeten alles doen wat een dienstknecht behoort te doen. En dat is veel. Dat is heel veelzijdig. Ze moeten alles doen wat een lijfeigene moet doen. En dat is veel, want ze zijn niet het eigendom van zichzelf. Onze tweede gedachte, wat een dienstknecht moet zeggen. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is. De Heer Jezus die gaat hier uit van de veronderstelling dat een arbeider echt alles heeft gedaan wat hij had moeten doen. Nou, dat kun je van een slaaf misschien nog zeggen, maar dat kun je van een ambtsdrager niet zeggen. En de broeders die afscheid nemen vandaag, die hebben dat van zichzelf op de kerkraadsvergadering vrijdagavond niet gezegd. Dat ze alles gedaan hebben hetgeen hun bevolen was. Gemeente, er is niet een dominee, er is niet een ouderling, er is niet een diaken die zeggen kan dat hij alles heeft gedaan wat hem bevolen is. Wij schieten tekort. Als de Heere onze ambtelijke arbeid aanziet, dan is het onvolledig. Maar weet je wat nu het wonder is van degene die het eigendom van Jezus Christus mogen zijn? Broeders, dat hij de arbeid niet aanziet in onszelf, maar dat hij de arbeid aanziet in de Meester. En in hem is het volkomen, in ons is het gebrekkig, in ons is het onvolledig, in ons mankeert er van alles aan. Buiten Jezus zal het werk van een ambtsdrager nooit vol bevonden worden voor God. Wij hebben verzoening nodig voor onze ambtelijke zonden. Maar in de Heere Jezus Christus hebben wij alles gedaan wat we hadden moeten doen. Want hier spreekt de knecht van de Vader. Hier spreekt de gehoorzame. Hier spreekt één die zich verteerd heeft in de dienst van zijn vader en die al zijn discipelen tot het voorbeeld dient te zijn. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten. Het valt me op dat die dienstknecht in de gelijkenis zegt niks. Geen woord, hij klaagt niet. Maar de Heere zegt eigenlijk, als die knecht iets zou moeten zeggen, en als jullie iets zeggen, mijn discipelen, zeg dan dit. En hij legt het in hun mond. Zeg dan dit bij de aanvang van je ambt. Zeg dan dit bij het afscheid nemen van je ambt. Wij zijn onnutte dienstknechten. Hoe moeten we dat nou verstaan? Dat woordje onnut. Doen de dienstknechten onnut werk? Ik meen van niet. Die man die heeft geploegd, die man die heeft de kudde gehoed. Kun je nou zeggen, dat is allemaal onnut geweest? Kun je zeggen, wat Broeder van Engelen gedaan heeft in de achterliggende jaren, dat is onnut. Stelt niks voor. Wat Broeder van de Bunten gedaan heeft, onnut. Is dat de bedoeling? Zijn de dienstknechten zelf onnut? Zoals die dienstknecht in de gelijkenis van de talenten. Die man die had zijn ene talent begraven. Hij had niet gestolen, dat niet. Had het ook niet beschadigd, maar had er niks mee gedaan. En hij werd door zijn heer genoemd een onnutte dienstknecht die in de duisternis geworpen werd. Maar kun je nou zeggen dat het werk van zo'n slaaf allemaal onnut is? Zijn heer was daar toch mee gebaat? Het werk moest toch voortgaan? Je kunt toch niet zeggen dat dat allemaal waardeloos is? Twee dingen wil ik daarop zeggen. Probeert u dat te onthouden, gemeente. Broeders, twee dingen. In de eerste plaats, onnut. De Heere zegt tegen zijn dienstknecht, zegt. Hij zegt, dat moet je van jezelf zeggen. Maar hij zegt niet, dat zeg ik. Er is een groot verschil tussen wat de meester van zijn knechten zegt en wat de knechten van zichzelf zeggen. En wat moeten zij van zichzelf zeggen? Zij moeten van zichzelf zeggen, ik ben een onnutte dienstknecht. Dat is het beste plekje. Dat is het beste plaatsje als je dat mag innemen, zoals David, die niet verder kon komen dan een dode hond, Mefiboset, die niet verder kon komen dan een dode hond, zoals zovelen van Gods knechten en van Gods kinderen moeten zeggen, ik ben te gering van al deze weldadigheden, zoals de verloren zoon, die zichzelf geen kind durfde te noemen, zelfs geen huurling, maar de vader noemde hem een kind. Er is een groot verschil wat de vader over de jongen zegt en wat de jongen over zichzelf zegt. En u zegt de Heere tegen zijn apostelen, zo zegt over uzelf, over uw arbeid, ik ben een onnutte dienstknecht. Wij zijn onnutte dienstknecht. En wanneer gaan we dat zeggen? Dat is het tweede wat ik ervan zeggen wil. Wanneer gaan we dat zeggen? Als we de Heere niks meer toe kunnen brengen. Wanneer zijn wij nuttig in eigen oog? Als we iets kunnen aanbrengen. Als we iets kunnen toevoegen. Als we... Maar dat kunnen we niet. En daarom ben ik in eigen oog zo onnut. Alles wat ik aan de Heere geven kan, dat heb ik eerst van hem gekregen. Moet de Heere dan dankjewel zeggen als ik dat aan hem teruggeef? Heb ik hem dan iets meer gemaakt? Nee toch? De vrienden van Job zeggen dat ook. De kanttekeningen verwijzen daarnaar. Is het voor de almachtige nuttigheid dat gij rechtvaardig zijt? Of gewin dat gij uw wegen volmaakt? Moet de Heere dan zeggen, dankjewel? Wordt hij daar beter van? Nee toch? Als wij dat mogen doen, dan is het enkel zijn gave. Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? God wordt van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Zo zegt, we hebben niks toe kunnen brengen. Die schapen zijn van mijn Heer en die akker is van mijn Heer en die ploeg is van mijn Heer en het voedsel is van mijn Heer. Alles is van mijn Heer. Wat heb ik hem toe kunnen brengen? Niks. Ik ben maar een onnutte dienstknecht. Wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. De Heere hoeft ons er niet voor bedanken. De dank ligt nooit aan de kant van de dienstknecht. Maar de dank ligt altijd aan de zijde van de meester. De dienstknecht moet zijn meester danken. Dat zijn meester hem gekocht heeft. Dat zijn meester een prijs heeft betaald die niet onder woorden is te brengen. Geen goud of zilver, maar zijn bloed voor hem gegeven heeft. Dat moet voor ambtsdragers een beleefde zaak zijn. En als dat beleefd wordt, gemeente, dan is het niet gauw te veel in het ambtelijke werk. Moet de Heere dan dankjewel zeggen, als ik me in het zweet gewerkt heb? Moet de Heere dan dankjewel zeggen, als ik een halve nacht opgezeten heb? Moet de Heere dan dankjewel zeggen, als ik een moeilijk ambtelijk werk gedaan heb als ambtsdrager? Nee, ik heb maar gedaan hetgeen ik schuldig was te doen. We hebben het toch overdacht uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 15. Toen ging het over de genade van het geloof. En toen hebben we gezien dat de Heere aan niemand die genade schuldig is. Aan niemand. En dat wij hem niks geven kunnen. En als de Heere nou niet iets schuldig is aan iemand en hij geeft het toch, dan zijn degene aan wie hij geeft, die zijn hem schuldig. Degene die deze genade ontvangt, die is aan God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen totaal niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of hij is zorgeloos en roemt ijdel dat hij heeft wat hij niet heeft. De farizeeërs die deden alles om loon. Die deden het om de hemel te verdienen. Die deden het om een vooraanstaand plaatsje te krijgen. Maar wij zullen nooit, nooit de hemel kunnen verdienen. Wij zullen nooit de Heere iets toe kunnen brengen. Wij doen slechts wat wij schuldig zijn te doen. En al houden wij het dan, broeders, voor niks. Het is wat als je meer dan 20 jaar, meer dan 30 jaar gediend hebt. En je moet tot de slotsom komen. Het was niks. Ik heb de Heere niet iets nieuws kunnen toebrengen. Ik ben een onnutte dienstknecht. Dat we dat in eigen oog kunnen zijn. Maar dat niet wil zeggen dat de meester zo over ons denkt. Want degene die dat van zichzelf vinden, die zal de meester niet wegjagen. Degene die dat van zichzelf mogen beleven, die zal de Heere niet wegsturen. Ik durf zelfs te zeggen, hun arbeid zal niet ijdel zijn in de Heere. Ze verwachten er zelf niks van. Maar de Heere gebruikt zulke mensen in zijn dienst. Zij kunnen geen aanspraak maken op loon. Als zo iemand nou bevestigd moet worden, gemeente, als ouderling. Of als diaken. Die denkt vanmorgen in zijn hart, ja Heer, ik sta hier wel. Maar waarom ik? Er zitten zoveel mensen in de gemeente die het veel beter zouden kunnen dan ik. Ik ben zo ongeschikt. Ik kan de Heer niks toebrengen. Ik sta nog maar aan het begin. En ik wil wel alles voor de Heer doen, maar wat zou ik hem toe kunnen brengen? Niks. Kijk, zulke mensen die wil de Heer gebruiken. Nieten en nullen, die wil hij vervullen in zijn dienst. Het zijn voor de Heere geen onnutte dienstknechten. Ze kunnen niks verdienen, maar ze krijgen een loon, een genadeloon. Een loon wat de meester verdiend heeft, wat die grote dienstknecht verdiend heeft. En dat geldt nou niet alleen voor ambtsdragers, want dan zouden vrouwen er buiten vallen in onze kerk. Maar dat geldt nou vooral degenen die de Heere mogen dienen. Het zij in stilte. Het zij thuis, de plaats waar de Heere stelde. Of het zij in het ambtelijke leven. Of het zij waar dan ook. Maar dat geldt nou voor al degenen die de Heere in waarheid mogen dienen. Daar is genadeloon. En wij kunnen er geen aanspraak op maken, maar Christus wel. Christus kan zeggen van zijn dienstknechten, Vader, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. En daarom is er verwachting voor onnutte dienstknechten. Amen.